vanaf de Zipconomie-redactie. Welkom bij ZipTalk.
Een hele goede dag en welkom bij ZipTalk, de podcast van Zipconomie. Ja, en na een hele lange zomerstop zijn we er weer, dus fijn dat jullie allemaal weer luisteren. Mijn naam is Narada Bouwland en ik word zoals altijd bijgestaan door Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur van Zipconomie. Goedemiddag, Hugo-Jan.
Goedemiddag.
Heb je me gemist?
Zeker,
ja?
Zeker.
Oké. Okay. Ja. Ik heb het ook wel gemist hoor, om samen met jou het nieuws door te nemen. Ja. Ik ben blij dat we weer mogen. Het was echt een lange zomerstop, vond je niet?
Nou ja, qua radio, qua podcast wel. Ja. Achter de schermen hebben we best een boel te doen gehad in deze zomer. Ja.
Toch wel bezig gebleven. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en weet je onze laatste aflevering nog trouwens?
Ja, die was binnen een paar dagen achterhaald. Ja. Want we gingen het hebben over alle kabinetsplannen en toen viel het kabinet ineens.
Ja, het was echt in de dagen of de week daarna zo'n beetje, als ik me niet vergis.
Ja.
We gaan alweer richting de verkiezingen. Dus ik neem aan dat je daar straks ook wat nieuws over hebt.
Zeker, ja.
Dat is ons vaste format. Hè? Dus ben jij een nieuwe luisteraar voor ons, is het goed om te weten dat wij altijd gasten hebben in onze podcast. Maar wij daaraan voorafgaand, voordat wij die inhoudelijke discussie ingaan met onze gasten, altijd even het nieuws doornemen. Dus dat doen we zo. Vandaag hebben we twee gasten. Ik zal eerst even de aanleiding vertellen voor deze gastenkeuze. We hebben net voor de zomer van Zipconomie hebben wij een VMS-rapport gepresenteerd in samenwerking met onze zusters van Nexconomy.
Ja.
Een heel mooi VMS-rapport is dat geworden.
We hebben het hier nog liggen. Een kloek boek is het geworden.
Ja. Heel mooi werkje.
Ja.
Nou, dat VMS-rapport, daar staat van alles in over VMS-systemen, waarom het belangrijk is, wat je er al dan niet aan hebt. Maar het is nogal specialistische kost, dus daarom hebben wij twee gasten. Dus aan de ene kant Ladies First, Paulien Verhaar. Zij is partner bij Cat3 en daar inhuurspecialist, inhuurexpert, als ik dat zo mag zeggen.
Ja, klopt.
Dus jij kan straks jouw licht laten schijnen op dit onderwerp. Maar misschien even om te beginnen, een VMS, wat is het en waarom is het belangrijk om het daarover te hebben?
Nou, een VMS is een vendor management system.
Mm-hmm.
En dat ondersteunt eigenlijk de inhurende manager in alle stappen rondom het inhuren van een externe.
Mm-hmm.
Dus het is de vraag goed formuleren, de vraag uitzenden naar de leveranciers, aanbiedingen binnenkrijgen van goede cv's, uiteindelijk de selectie maken, dan heb je een worker die gaat werken, moet geonboard worden, die werkt, schrijftijd en moet geoffboard worden.
Ja.
Dat hele scala, al die stappen wordt ondersteund in één systeem, een VMS-systeem.
Oké, en waarom is het belangrijk dat we het daarover gaan hebben?
Omdat we zien dat veel bedrijven eigenlijk geen goede data hebben. Geen goede controle hebben over wie komt er binnen in het bedrijf. Wie gaat er weg bij het bedrijf. Hoe lang zitten ze er. En dat is vooral de externe waar ze de data van missen.
Ja, oké. En dan hebben we aan de andere kant Ron Bosma. Jij bent managing partner bij Talent.in. Ook leuk dat je er bent. Volgens mij mag je ook inhuurexpert noemen. Even als verzamelnaam van de inhuurvakgenoten. Even zien, je bent ook dagelijks bezig met VMS-technologie. Maar ik kan me ook voorstellen dat er organisaties zijn die denken van ik hoor Paulina net iets vertellen over een stukje werving, een stukje contractering. Maar ja goed, ik heb een recruitment systeem, ik heb een back-office systeem, verloning systeem, HR-systeem, inkoopsysteem. Kan dat niet allemaal daar? Waarom moeten we het over een apart stukje techniek gaan hebben?
Ja, dankjewel en welkom. Dank voor de uitnodiging. Natuurlijk, hè, als je iemand hebt, dat is het allerbelangrijkste in deze schaarse arbeidsmarkt. Maar het dan compliant goed regelen. Neem als voorbeeld de ZZP'ers. Iemand werven is één, maar dan ook de juiste regels toepassen gedurende de looptijd. Het juist factureren, het juist uitbetalen op tijd. En dat integraal in één systeem. Ik denk dat dat een absolute toegevoegde waarde is.
Ja, oké. Goed. En Hugo, dan gaan wij naar het nieuws.
Ja.
De headlines.
ZipTalk Headlines.
En het voorgerecht van de headlines is 9 van de 10 keer iets met cijfers. Is dat vandaag ook zo?
Vandaag ook weer, ja.
Oké. Vertel.
Ja. Nou ja, we hebben de kwartaalcijfers gehad al en nu ook wat meer macro van de hele markt. Blijft interessant natuurlijk, we hebben het over afkoeling van de economie, maar dan ook nog steeds een schaarse markt, inflatie. Welke kant gaat dat nou op? Nou, de hele markt van de zakelijke dienstverleners rond Flex zit daar op plus 7%. Nou, dat is best een mooie plus. Hè. Dat is dit kwartaal vergeleken, of eigenlijk het vorige kwartaal vergeleken met een jaar eerder.
Ja.
Als je iets dieper kijkt, zijn er wel grote verschillen. De generieke uitzenders doen het gewoon echt veel minder. En de gespecialiseerde detacheerders. En ik denk ook ZZP-bemiddelaars doen het veel beter. En die 7%, ja, dat is omzetstijging. Dan moet je denk ik nog wel even inflatie en stijgende tarieven, stijgende lonen vanaf aftrekken.
Ja.
Dan moet je nog wel afvragen hoeveel echte groei hou je dan nog wel over.
Ja.
Dus nou, het is een plus, maar wel met kanttekeningen.
Okay. Nou, dan hebben we als BV Nederland iets te vieren, want we hebben een goed presterend Nederlands bedrijf dat naar de Verenigde Staten gaat.
Ja, dat is toch wel bijzonder, want we hebben veel Amerikanen die hier komen kijken en bedrijven kopen. De ene wat succesvoller dan de andere overigens. Maar nu hebben we de andere kant op, of het Flexhuis.
Ja.
Die onderdeel is nu van de Harvey Nash groep, de MSP, die gaat naar Amerika, op de bagagedrager van Harvey Nash natuurlijk. Mm-hmm. Maar goed, dat was ook precies de bedoeling. Maar het is er toch gelanceerd. Dat vind ik toch wel een mooi succes voor de vooral dames van Flexhuis.
En hoe gaan ze dat daar uitspreken, de Amerikanen, Flexhuis?
Ja, daar heb ik me ook wel een heel klein beetje over verbaasd. Ja. Maar ik wil zeggen dat ze die naam vasthouden.
Ja.
Want ze gaan ook naar België en Franstalig. En nou ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat.
In ieder geval merktrouw.
Randstad bleef ook altijd Randstad. Dat was ook best een uitdaging voor Amerikanen, weet ik. Ja.
Oké. Okay. Nou, dan hebben wij een Alexander Krepijn, die schrijft stukjes op Zipconomy over onder andere over aanbestedingen.
Ja, nou, ik zou het geen stukjes willen noemen.
Stukjes, oh, dat is.
Want het is echt wel. Het is echt wel een heel doorwrocht serie geworden over de hele wereld rond inhuur van ICT binnen de aanbesteding van ICT binnen de Rijksoverheid.
Okay.
ICT is natuurlijk toch by far het grootste segment als je het überhaupt hebt over inhuur. Zeker ook bij de Rijksoverheid. Echt veel inhuur. Ook dat gaat soms beter en minder goed. Nou, hij heeft de laatste aflevering hebben we vorige week gemaakt. Zesdelige serie.
Ja.
Het is ook één groot whitepaper geworden. Als je in die wereld zit of nieuwsgierig bent over die wereld, moet je dat zeker eventjes bekijken.
Ja, maar het is dus als ik als overheid iets met aanbesteden van arbeid wil gaan doen, is het goed voor mij om dat te lezen, denk
ik? Ja, maar als je aan de andere kant van de tafel zit, is het denk ik nog interessanter om te lezen.
Ja, ja.
Okay. Om te snappen, hoe kan je nou meedoen in die hele aanbestedingswereld? En ik hoop dat ook wel beleidsmakers er naar kijken, want hoe ga je nou met externe inhuur om?
Ja.
Wat source je out, wat huur je in, wat doe je zelf? Nou, dan geeft dit ook best wel handvatten voor.
Ja, nou, succesvol aanbesteden is nog een hele kunst,
zeker.
Volgens mij, zeker op dit vlak.
Ja.
Oké. Okay. Ja, en dan hebben we zo langzamerhand de verkiezingsprogramma's die binnen druppelen. Volgens mij is het een handvol de afgelopen week.
Ja, ze komen. Het is lastig bij te houden, maar er staan er al een aantal op Zipconomy. In de komende week komen er nog heel veel bij.
Okay.
Gaan we ook nog wel in deze uitzending langer bij stilstaan. Wat actueler was het wel of niet controversieel verklaren van alle plannen die er nu liggen.
Oh ja.
Want dat is natuurlijk toch wel het kabinet valt, maar van Gennep, minister, was net van plan om flinke debatten aan te gaan over certificering, over nieuwe regelingen ZZP, over de afschaffing van het oproepcontract, over inperking van uitzenden. Nou, al die plannen moeten wetten worden.
Ja.
Ja, en het is eigenlijk gebruikelijk dat je, als je kabinet gevallen bent, dat je dan daar niet mee doorgaat. Maar tot mijn toch wel enigszins verbazing gisteren heeft de Tweede Kamer besloten dat ze ruimte krijgt om met alles door te gaan.
Ja.
Dus niks is controversieel verklaard. Dus die debatten mogen doorgaan. De beleidsvoorbereiding kan doorgaan. Dus wat dat betreft zit er geen rem op.
Okay.
Wat wel van belang is, is voordat die wetten eenmaal klaar zijn, dan hebben we die verkiezingen al gehad.
Ja.
Dus het wordt een nieuw kabinet en een nieuwe Kamer die gaat besluiten over deze voorstellen.
Ja.
Of ze überhaupt ingediend worden. Maar dat zei de minister zelf ook wel, en ik kan me er ook wel iets bij voorstellen, laat mij nou het voorwerk doen. Want dan ligt er in ieder geval iets concreets, dan is er een internetconsultatie geweest, en hebben we alle commentaren verzameld, en dan ligt er eigenlijk een kant-en-klaar plan op de formatietafel klaar, waar je ja of nee tegen kan zeggen.
Ja. Ja. En hoe is jouw beeld ten opzichte van de andere commissies of andere departementen die bezig zijn? Is het daar dezelfde sfeer van, joh, we kunnen gewoon doordiscussiëren met z'n allen in voorbereiding op? Of
nou, dat hangt een beetje per onderwerp af. Stikstof ligt bijvoorbeeld echt heel gevoelig. Ja. Spreidingsrecht ligt heel gevoelig. Kijk, arbeidsmarkt. Wij hebben het erover, maar in Den Haag heeft niemand het erover.
Ja.
Dus dat is niet zo politiek gevoelig. Er zijn andere dossiers die voor je dat gevoelig is. En ze worden nu, ze zijn allemaal hele lange lijsten per commissie allemaal afgegaan. Ja, D66, die zegt, we gaan met alles door.
Ja.
Op elk beleidsterrein, overal door. En die spelen dat spel op die manier. Waardoor er een meerderheid krijgen om iets tegen te houden best ingewikkeld wordt.
Ja. Maar in ieder geval voor de arbeidsmarkt en iedereen die daarop actief is, alle spelers, is het positief nieuws, volgens mij.
Nou, er zal niet iemand, niet iedereen zal het positief nieuws vinden, want niet iedereen is even enthousiast over die plannen.
Ja.
Maar het gaat wel door. Ja. Ja. Dus dat betekent in ieder geval wel niet op je lauweren gaan rusten, maar hou het nieuws in de gaten.
Nou, tot zover de headlines. En dan kunnen wij terug naar onze gasten. Over die VMS-technologie, bij de inhuurexpert. Misschien even bij jou beginnend, Ron. VMS is niet iets nieuws. En dat bestaat al jaren. Maar in het rapport hebben we toch gezien dat er ontwikkelingen zijn. Kan jij vertellen wat jou betreft de belangrijkste zijn? Of wat jou het meest in het oog springt de laatste jaren?
Nee, je ziet natuurlijk dat VMS'en ingezet worden bij brede organisaties inmiddels. Hè, waar het 10 jaar geleden nog heel specifiek was, vaak voor grote internationale organisaties. En een paar aanleidingen om dat te doen is toch wel, ik zie een aantal trends. De eerste trend is dat je ziet dat er wel een grote behoefte is om integraal externe competenties te managen. Dus de traditionele inhuur onder leiding en toezicht, het aantal ZZP'ers, wat natuurlijk nog steeds sterk groeiende is. Maar ook wat besteed je nou uit? Hoe source je het uit? En er is wel één trend die heel actief die we zien, is dat ze organisaties proberen inhurende managers helpen de juiste te keuze te maken tussen al die diverse vormen van flex. Dus dat zie je al over de laatste 5-6 jaar zie je dat heel actief.
Ja, oké. Okay. En Paulien, wat voor organisaties zijn hier nu mee bezig? Want omdat het al een lang bestaand iets is, die VMS-technologie. Volgens mij een grote organisatie die heeft altijd wel een VMS draaien. Want, of tenminste, ik weet niet of daar nog winst voor de VMS-partijen te halen is bij de grote organisatie. Maar valt dat te typeren? Hoe ziet iemand die bezig is met een VMS-overweging eruit?
Nou, ik zie het eigenlijk in alle alle gebieden wel. Het is, we zien in defensie bijvoorbeeld dat nu sterk opkomen. Maar we zien het ook gewoon bij de fast-moving consumer goods. We zien het in de bankaire wereld, waar het eigenlijk al heel lang zo is. Dus we zien het, overal zien we dit wel een onderdeel zijn. Het ligt er een beetje aan, is het een bedrijf dat bijvoorbeeld een Amerikaanse moeder heeft, die groot is, dan zie je wel eens dat het doorcijpelt. Maar je ziet ook gewoon bedrijven die zelf zeggen, we kunnen dit niet op deze manier langer volhouden. Soms door regulering, soms door zelf een keuze. Maar ik zie niet per se een bepaalde branche die ineens omhoog komt. Nee.
En als je het hebt over omvang van een organisatie, want je beschreef net al die mooie stappen. Ik denk, nou ja, dat zijn ook allemaal kolommen in een Excel-sheet. Wanneer stop je met Excel en ga je nadenken over een VMS?
Nou, dat is ook weer enigszins verschillend. Hetgene is wel zo dat de VMS'en hebben ook een verschillend commerciële prijs. Dus op het moment dat je, laat zeggen, tussen de 10 en de 50 miljoen aan inhuur spend hebt per jaar, dan wordt het enigszins interessant. Daaronder zeker niet. Maar dan zit je wel in een gebied waarvan je ook moet afvragen welke VMS moet ik daarvoor gebruiken. Zit je daarboven, ja, dan kom je in de meer standaard inkoop en dienstverlening van VMS'en.
Oké.
Want dat vind ik wel interessant, dat laatste. Want die befaamde Excel-sheet, volgens mij, ik kan me voorstellen dat bij mensen of bij organisaties die net onder dat volume zitten, dat er een team ergens op een afdeling zit die het heel erg warm krijgt als je het over die Excel-sheet begint. Maar Ron, herken je dat beeld? Zie je dat het, is het nou vanaf een bepaald volume interessant? Want het lijkt mij ook lastig om die Excel-sheet in stand te houden, ook al is jouw spend, wat je uitgeeft aan inhuur, maar tussen de 5 en de 10 miljoen.
Ja, nou, ik denk dat het natuurlijk voor kleine en grote organisaties van belang is om daar goed naar te kijken. Uiteindelijk zie je dat het aantal compliance regels rondom inhuur, mm-hmm. En Hugo Jan weet er alles van als het gaat om de politiek en de wetgeving rondom de CEO vooruit zijn krachten, maar ook om de regelgeving rondom ZZP'ers. Dat of je nou klein of groot bent, dat moet je echt goed monitoren en goed managen. Dus of het nou klein of groot is, de investering om een VMS aan te zetten zal natuurlijk altijd afhankelijk zijn hoeveel gebruik je nu aan flex en ook naar de toekomst.
Ja. Is dat dan ook wel de belangrijkste aanleiding om na te denken over een professioneel systeem als een VMS, de compliance? Want dat speelt natuurlijk ook het punt van kosten. Ook al lang, de laatste jaren vooral schaarste. Waar vind ik dat het snelste, het beste talent? Hoe verhouden die zich tot elkaar?
Ik denk 10 jaar geleden, wat je even refereerde, in de tijd van de opkomst van de VMS, was natuurlijk transparantie, visibility, is eigenlijk het grootste koopmotief. Hè? Zicht krijgen op wat je inhuurt en of dat wel compliant is en of je dat op een goede, kwalitatieve manier ook inhuurt en factureert. Ja. Ik denk dat en daar zie je heel veel additionele dienstverlening aan toegevoegd de laatste 10 jaar.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je, als je dit nu beluistert, dat je denkt van joh, eigenlijk vind ik dit hele verhaal is eigenlijk meer het probleem van mijn leverancier. En dat ze zeggen, we hebben een preferred supplier, daar hebben we heel uitgebreid aan besteed. En we hebben een contract gegund en eigenlijk vinden we het hele flex is hun probleem. Hoe verhoudt dan een VMS zich tot zoiets?
Ja, als je in staat bent 1 leverancier te vinden die eigenlijk alles voor jou regelt en al jouw flexbehoeften zou kunnen voorzien, dan heb je het iets minder lastig, want dan kan je leverancier een stuk helpen bij het compliant zijn. De dagelijkse praktijk is anders. Hè. Je ziet zeker in de professionele inhuurdetachering dat vaak voor 200 ingehuurde krachten soms 150 verschillende bureaus nodig zijn met een specifieke competentie.
Ja. En ik zie Paulien lachen, dus wat vind jij daarvan?
Nou, precies wat Ron zegt. Als je met een klein handje leveranciers hebt, dan is dat goed te managen. Maar je moet wel je realiseren dat je als inhurend bedrijf uiteindelijk eindverantwoordelijk bent voor de juiste controles die nodig zijn. En op het moment dat je dat goed belegt bij een aantal leveranciers, dan kan dat. Maar als je het over 200 hebt, dan moet je je gaan afvragen, hoe ga ik die data verzamelen, hoe ga ik dat controleren? En dan kom je waarschijnlijk steeds meer tot de wens om dat toch wel op een andere manier te gaan structureren.
Zie je daar ook wel een trend in? Gaan organisaties juist met meer leveranciers werken of met minder leveranciers werken? Of is dat een te algemene vraag?
Nou ja, die is wel heel algemeen. Wat we in het verleden wel zagen was dat er een wens was om het leverancierlandschap te verkleinen. Op dit moment zie je natuurlijk door de schaarste op de arbeidsmarkt dat een heel leuk idee is, maar dat de business daar, de realiteit is anders. Dus soms worden er juist om die reden leveranciers bijgezet. Wat wel belangrijk is, je moet niet met hagel gaan schieten, want dan krijg je uiteindelijk geen enkele leverancier die meer echt met jou gaat samenwerken.
Ja, en dan kan een VMS daar ook mee helpen, hè? Want wat je volgens mij bedoelt, ik gooi gewoon een aanvraag naar 10 leveranciers en ik zie wel.
Ja.
Terwijl dan de motivatie om, ik heb ook wel eens bij zo'n leverancier gewerkt, lang geleden, maar dan wordt de motivatie van, nou ja, als ik kans 1 op 10 heb, dan loop ik gewoon minder hard dan als ik een exclusief heb, ook kans 1 op 2.
Precies, ja. Precies. Dus je moet zorgen dat je als inhurende manager en inhurend bedrijf moet je realiseren, je bent afhankelijk van elkaar. Het is een samenwerking. Dus de leverancier die moet voor jou een goede kandidaat vinden waar jij uiteindelijk goed mee kan samenwerken. Dus zo moet je goed samenwerken in die search en selection.
Ja. Maar op welke manier kan een VMS daar dan praktisch bij helpen?
Nou, de VMS is natuurlijk tweeledig. Die heeft natuurlijk en zorgt hij ervoor dat de juiste informatie wordt verstuurd. Als het standaard vragen zijn, dan kan dat heel snel. Dus je krijgt een veel korter lijntje. De niet-standaard vragen, daar kan je dus je dan met elkaar gaan verdiepen. Het is ook zo dat op het moment dat je een herhaalverzoek hebt van een soortgelijk vraag in het verleden, kan je gebruik maken van die gegevens. En die zijn heel makkelijk benaderbaar. Terwijl in het verleden moet je vaak dan e-mails gaan lopen doorspitten. Ja. Dus dat is denk ik de tweede voordeel.
En dat is dan het voordeel, als ik je goed begrijp, over wat was de resultaten als ik het via dit kanaal uitzit. Deze partij die heeft zo'n percentage invul en die heeft zo'n percentage om zo
ja,
te
of,
vergelijken.
Of dus zelfs dat je gaat zeggen van deze kandidaat was een hele goeie, ik heb hem geïnterviewd en hij is het net niet geworden. Maar als ik weer zo'n soortgelijke positie heb, dan zou ik dat heel fijn vinden. Dus dan kan je al heel gericht gaan zoeken naar, is deze persoon nog beschikbaar?
Ja. Ron, even een uitstapje in de zin, hè? Want we hebben natuurlijk toch vanuit het perspectief, wat heb ik als organisatie aan een VMS? Hoe moeten leveranciers tegen een VMS aankijken? Wat hebben zij er eigenlijk aan? Ik bedoel, dit is natuurlijk toch anders zoals het heel vroeger ging, dat je gewoon alles kon bellen en je interne lijntjes doet. Het wordt allemaal gestructureerd.
Ja, denk voor de, noem maar even, ik ben vroeger ook traditioneel verkoper geweest bij een detacheringsbureau en dan liefst bleef je overal weg en zocht je eigen contactpersoon op. Ja. Maar dat is niet meer, denk ik. Eén, het moet compliant ingehuurd worden volgens de afspraken die je hebt. Het grootste voordeel, denk ik, is dat de leverancier nu één echt aanvragen krijgt die echt bestaan. Er is een validatieslag overheen geweest. Als je afspraken hebt over een preferred leverancierschap, dan krijg je ook echt alle aanvragen. En kan je je vooral ook concentreren, denk ik, op je toegevoegde waarde. Is het sourcen van de juiste kandidaat. Dus ik zie juist heel veel voordelen voor leveranciers, mits je dat ook maar goed inricht, gekoppeld aan je eigen proces.
Ja. Okay, kan je dat laatste wat verder toelichten? Hoe moet dat dan?
Nou, de meeste VMS-systemen hebben ook een supplier portal en daar kan je volautomatisch bijvoorbeeld de aanvragen in je eigen systeem laden, zodat je in je werkproces gebruik maakt van je eigen database. Je kan de uren die geaccordeerd worden in het VMS, kun je automatisch inladen in jouw eigen verlonings- en facturatiesysteem. Dus er zijn aardig wat mogelijkheden om jouw back-end systeem of front-end systemen te koppelen aan een VMS. Ja.
En even een vraag over die leveranciers nog. Hè? Want ik heb het gevoel dat onder het leveranciersgilde, dat er partijen zijn die optimaliseren, hè, met het werken met de VMS. En die zorgen dat ze dat proces zo goed als mogelijk op orde hebben. Ook wat je zegt met integraties en portalen. Dus dat je heel goed bent in het plaatsen van mensen via zo'n portaal. Maar dat er ook een groeiende groep is die gewoon heel bewust zegt van ja, dit is een manier van zaken doen waar wij gewoon geen trek in hebben. En we gaan voor onze relaties en we gaan voor, we doen liever zaken met partijen die geen VMS hebben.
Ja.
En dat is misschien een nadeel, hè, dat je die pool dus minder goed kunt gebruiken als je een VMS implementeert. Hoe zie jij dat?
Ja, ik zie dat net even anders. Ja. Een VMS is een hulpmiddel, hè, en dat past in je totale recruitmentstrategie en je leverancierstrategie. Dus ik zou een VMS is niet het primaire communicatiemiddel. Als organisatie moet je, denk ik, je leveranciers helpen om één te begrijpen waar wil jij de komende jaren heen, welke competenties heb je nodig en ook investeren in je leveranciers om dat te helpen. En dan maakt een VMS eigenlijk alleen maar het proces vele malen makkelijker en levert je ook nog heel veel administratieve voordelen op, denk ik.
Ja, dus je moet in ieder geval als inhurende organisatie dus ook de zachte kant, de relatiekant met die leverancier, even los van je VMS ook agenderen. En is dat iets wat jij ook doet of herkent bij projecten die jij doet, Paulien? Dat stukje leveranciersontwikkeling los van de techniek?
Ja, er is heel veel aandacht voor het onboarden van de leveranciers. En het behouden van de leveranciers. Dat is heel belangrijk. Je ziet ook steeds meer dat er wordt gezegd, die leveranciers die moeten en mogen dat directe lijntje behouden. Wat het voordeel ook is voor zo'n leverancier, is dat hij, als hij in het verleden maar contact had met één inhurende manager, via dit portaal krijgt hij op een gegeven moment een veel groter bereik binnen die organisatie. Zit daar nog een MSP-partij tussen, dan kan die MSP-partij die leverancier ook helpen weer met andere programma's in contact te komen. Ja. Dus er zit ook een bepaalde positieve waarde aan. Maar het belangrijkste is, die leveranciers zie je gewoon zeker bij een eerste generatie onboarding. Die leveranciers zijn cruciaal voor het continueren van de dagdagelijkse activiteiten. Dus die leveranciers en de medewerkers moeten gewoon op de juiste manier meegenomen worden in dit hele traject.
Ja. En nu noem je net de MSP's, want die twee afkortingen kunnen bijna niet zonder elkaar, MSP en VMS. We hadden het altijd net over goed kunnen aanbesteden. Wat zou jij adviseren? MSP en VMS apart aanbesteden? Of zijn het twee aparte, of kan ik het als pakket aanbesteden? Of moet ik het lostrekken van elkaar?
Oeh, Ik zou het sowieso lostrekken van elkaar, maar ik zou wel zeggen dat je de een is onlosmakelijk verbonden met de ander. Ja. Dus je moet wel zorgen dat je, als je ze allebei gaat uitzoeken, dat je wel dit crossovers gaat hebben.
Ja. Ja.
En bedoel je daarmee dat ook de MSP ermee eens moet zijn welke VMS wordt gekozen? Of misschien juist wel andersom?
Ja, of dat je vraagt wat zij zouden voorstellen en waarom. Daar zal een antwoord kunnen zijn met een element dat voor de MSP een voordeel heeft. Maar wat nog belangrijker is, wat betekent het voor de klant? Dus waarom stel je deze VMS voor ons? Wat gaat het specifiek voor onze problematiek oplossen? Maar het is ook interessant om gewoon van zo'n MSP te horen hoe zij wat hun beeld is bij die VMS. Maar het is ook gewoon maar een partij.
Ja, nou, voor de luisteraars die denken MSP, waar hebben ze het over? Die moeten even terugscrollen naar onze aflevering met Harvey Nash. En dus daar hebben we dat uitgebreid besproken over hoe dat zit. Ik wil er toch nog ook even een reactie van Ron op. MSP, VMS samen of apart?
Ja, er zitten verschillende belangen en je kan het niet los van elkaar zien. Hè. Ja. Een VMS wordt vaak tegenwoordig geïntegreerd in alle systemen aan de organisatiekant. Dus het moet passen bij jouw systeemlandschap als het gaat om screening, onboarding, het schrijven van uren op projecten. Anderzijds zul je, als je een MSP hebt, het is het primaire gereedschap van de MSP. En ik roep altijd, Timmerman, neem je eigen gereedschap mee, want dan kan hij het best mee werken. Dus je zult beide belangen. Een MSP selecteren die nooit met het betreffende VMS gewerkt heeft, heeft een groot risico. Of hij zal het snel moeten leren, of hij zal het gedurende jouw project moeten leren. Nou, dat heeft niet mijn voorkeur.
En zie je, als je even breed naar de markt kijkt, hè, ook wat er internationaal gebeurt. Want ik snap dat het heel dicht bij elkaar zit. Toch zijn het vaak nog twee aparte leveranciers. Gaat er een toekomst ontstaan waarbij dat gewoon één geïntegreerde organisatie is? Oftewel MSP's die juist ook alle technologie in eigen huis hebben?
Ja, dat is een beetje een golfbeweging. Hè. Je hebt heel lang gezien dat MSP-partijen ook VMS-software ontwikkelden. Toen is het toen eigenlijk helemaal geprivatiseerd en waren VMS-partijen zelfstandig. Je ziet nu weer, met wat overnames binnen de Wandgroep en de overnames binnen de Het First Groep, dat die weer investeren in eigen technologie. De vraag is of je dan voldoende kunt investeren om de best-in-class software te maken als dienstverlener.
Ja.
En investeer je breed, niet alleen voor het optimaliseren van je eigen dienstverlening, maar ook de dienstverlening van andere partijen.
Ja. Hey, als er toch even in het rijtje afkortingen zijn, collega. Ja. We hadden het VMS, MSP, SOW hebben we nog.
SOW,
ja. Moet er ook nog eens een keertje aparte uitzending over gaan besteden trouwens.
Ja, maar, zeker. Ja. Nou, dat heeft wel een mooi haakje met ook wet en regelgeving dat wij heel vaak bespreken. Want altijd als er discussies zijn over ZZP, en is het wel ZZP en is het dan niet verkapt dienstverband of moet dat niet in een uitzend- of detacheringsconstructie, dan denk ik steeds aan, kan je dat niet allemaal vermijden door gewoon het uit te besteden als een project en dat gewoon goed te definiëren. En dan zo vermijd je allerlei compliance verhalen, want het is gewoon uitbesteed werk.
Ja. En dat is eventjes voor de luisteraar die niet weten wat een SOW is, Statement of Work. Dat is eigenlijk niet uurtje, factuurtje, maar meer op projectbasis definiëren wat je hebt, wat je nodig hebt. En dat gaat dan iemand doen, toch Ron?
Ja, of een team. Hè. Dus het
kan ook een team.
Je definieert je milestones of je definieert een output per maand en dat besteed je uit.
Ja. Klopt het wat Narada zegt, wat jou betreft even toch ook naar de wetgevingskant, dat ook wel een manier is om wat uit die discussie te komen over indeling, komt er een kernactiviteit, dat soort.
Nou, er zitten vaak twee motieven aan. Eén, vind je echt dat het niet bij jouw core activiteit en wil je het uitbesteden, dat zie je vaak. Soms zie je wat oneigenlijk gebruik. Er zijn nog steeds veel organisaties die headcount tellen en inhuur telt vaak als headcount.
Ja.
Dus ja, als ik aan mijn headcount zit, dan besteed ik het uit, want dan is het operationele kosten in plaats van headcount. En zeker met de opkomst van ZZP'ers. Hè, je ziet nu al dat er platformen zijn die groepen van ZZP'ers ook opdrachten geven. Dus dat freelance platformen inmiddels niet voor de individuele freelancer zijn, maar juist in combinatie een project aannemen. Ja. Dus dat is een interessante ontwikkeling.
Ja. Maar er zijn er twee grote vragen, denk ik, Paulien. Dus A, valt het inhuren op projectbasis überhaupt onder het inhuurprogramma van een organisatie? En de tweede vraag is, kan dat überhaupt, of past dat in een VMS?
Nou, de tweede vraag is makkelijker te beantwoorden dan de eerste. Want de VMS'en die kunnen het.
Allemaal tegenwoordig?
Nou, laten we zeggen de meeste wel. Want die zien ook wel dat dit onderdeel is. Hè. Als je kijkt naar de externe inhuur, dan heb je dit als een van de pilaren. Je hebt er eigenlijk drie, dus je hebt meer time hire, dus per uur. Je hebt dan een statement of work waarbij je een hele duidelijke opdrachtomschrijving hebt met een aantal mensen die dat gaan doen. En dan heb je eigenlijk nog de outsourced services. En die drie pilaren, daarvan zeg je, die willen eigenlijk al die type externe willen we monitoren in de VMS. Dus dat is wel wat je ziet, dat de VMS'en die dienstverleningen allemaal ondersteunen. Dus ja, de eerste vraag is lastiger te beantwoorden, omdat je binnen de organisatie zie je vaak dat je hebt de HR-afdeling en de procurement-afdeling en dan heb je gewoon nog eens de business. HR is heel duidelijk vaste medewerkers interne. Ik begin steeds meer nu ook de externe individuele mensen erbij te betrekken. Maar dat hele statement of work groep mensen, je weet vaak niet eens wie doet het, hoeveel uren besteden ze daaraan, waar zijn ze, waar zitten ze. Dus dat is echt binnen de organisatie zelf is dat heel lastig en blijft het eigenlijk heel erg een procurement en een business inhuren manager ding.
Ja, en die categorisering, die pilaar zoals jij dat zo mooi noemt, dat is volgens mij een discussie die jij actief voert, Ron, met je klanten.
Ja.
Dat lijkt me wel pittig. Want is het nou te doen dan om met een klant, hoe pak je dat aan? Maak je dan een soort definitie van die verschillende pilaren en dan dit valt onder het inhuurprogramma en dit niet, zoals Hugo-Jan het omschrijft?
Nou, het is vaak natuurlijk klantspecifiek of industriespecifiek. Wat je probeert te doen is inzichtelijk te krijgen van hoe laat je werk uitrichten wat niet verrichten wat je niet met je vaste medewerkers doet. Welke soorten kanalen gebruik je daarvoor en hoe zou je een manager kunnen helpen het juiste kanaal te kiezen. Ja. En je ziet daar al leuke ontwikkelingen. Er zijn ook wel VMS-applicaties die hebben een soort app ontwikkeld, How to Get Work Done. Dus die met een aantal vragen geleiden ze de manager naar de juiste oplossing om zijn werk gedaan te krijgen.
Ja.
Dus het is echt uitpluizen. Ja, wat is de behoefte? Welke middelen heb je? Welke middelen wil je inzetten binnen je organisatie? En dan daar een programma op ontwikkelen.
Ja, en wat vind jij nou het lastigste binnen dat stukje, het advies dat jij geeft? Want als jij als inhuurspecialist, je weet wel wat er allemaal kan en wat alle mogelijkheden zijn, maar hoe landt dat nou in een organisatie? Of hoe krijg je nou iedereen hierin mee om hier een stap verder te komen?
Het belangrijkste is draagvlak krijgen, zowel bij de directie, maar ook bij de inhurende managers die uiteindelijk het werk moeten verrichten. Dus wij doen altijd in onze trajecten vrij veel voorwerk door goed te analyseren met de inhurende managers en ze ook te betrekken bij de oplossing.
Ja, en dan is het voor jou een gespreid bedje, Paulien, als er dan iets geïmplementeerd moet worden? Of heb je te maken met weerstand, zo nu en dan?
Nou, dat ligt er heel erg aan in hoeverre het bedrijf in het voortraject, dus wat Ron ook zegt, geïnformeerd is. Mm-hmm. Het ligt er ook aan, bij de start van de implementatie zorgen we altijd voor goede communicatie. Dus als er goed wordt toegelicht en uitgelegd waar het bedrijf naartoe gaat en waarom en wat het bedrijf brengt, dan zien we wel dat mensen meegaan. De grootste zorg is behoud van leveranciers, behoud van continuïteit. Dat is de grootste angst van de meeste mensen. Dat gebruik van zo'n systeempje, dat gebeurt aan de lopende band. Worden er nieuwe tools geïntroduceerd, nieuwe applicaties. Dus het is meer van, wat gebeurt er met mijn externe? Mag ik mijn externe behouden? Wat gebeurt er met mijn leverancier? Dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste vragen die we krijgen.
Ja. En niet onterecht, lijkt me.
Zeker niet onterecht, nee.
Ik wilde even naar jou kijken, want we gaan langzaam richting het einde qua tijd. Ja. Welke topics wil jij nog aanstippen?
Nou, volgens mij hebben we best wel veel besproken.
Ja.
Is dit een mooi stuk? Ik denk Statement of Work komen we nog wel eens op terug, ook in deze uitzending. Ik weet dat Talentin daar ook de volgende digitale
e-magazine
voor jullie daar overheen gaat. Dus dat is interessant. Kijk, wat ik in ieder geval hoor, als toch van de vier de meest leek in dit gezelschap, is dat er kan heel veel met de VMS, maar je moet heel goed weten waarom je het doet. En vooral ook heel goed bepalen van welke van de onderdelen van een systeem ga ik nou uiteindelijk gebruik maken. Want ik denk dat dat, en dat zie je ook wel met andere software, er kan vaak veel meer in dan dat je nodig hebt. Maar daar de juiste schuifjes in aan en uitzetten, dat lijkt mij nog de grote kunst.
Ja. Ja, het is als je de presentaties van de VMS-partijen ziet, dat is altijd prachtig. En er kan ontzettend veel. Maar inderdaad, zorg ervoor dat je dan weer met twee benen op de grond komt te staan en zegt, oké, maar wat is nou eigenlijk de urgente vraag die we hier hebben en die we op moeten lossen? En daar moet je mee beginnen. Het is echt een lang traject. Deze systemen kunnen ontzettend veel. Maar het is ook heel complex om rondom zo'n systeem je organisatie goed te gaan structureren. Want het is eigenlijk ook alleen maar het systeem aan zich gaat je niet helpen. Het gaat je helpen doordat je middels het systeem betere informatie tot je krijgt. En dus met die informatie beter gaat acteren, betere regels gaat uitzetten of gaat navolgen. Dus er zit echt nog wel een actie aan vast richting het bedrijf die hiermee gaat werken.
Ja, maar dan hoor ik je ook zeggen van het is even een hobbel over, maar daarna wordt het de wereld een stuk overzichtelijker, eenvoudiger en heb je veel meer inzicht.
Mits goed gebruikt. Ja.
Ja, en Ron, heb jij nog een trend of een tip voor een inhurende organisatie die hiermee verder wil?
Nee, een beetje navolgend op Paulien. Een VMS zonder strategie is een software tool, daar heb je niet zoveel aan. En twee, als je een VMS hebt, denk ook even breder. Hoe ga je die inzetten voor bijvoorbeeld je direct sourcing van het direct werven van Flex? Hoe ga je het integreren met je systeemlandschap? Dus het is anders als jij en ik waarschijnlijk Word aanschaffen en zeggen, nou, we gaan met Word gebruiken in plaats van Google.
Ja.
Dus denk even breder, maar begint met de juiste strategie.
Ja, oké. Dus nogmaals, we hebben hier een heel uitgebreid rapport over liggen. Die is te downloaden op onze site. Ik zal het linkje ook nog even in de beschrijving zetten. Maar even in samenvatting, er staan allerlei VMS-partijen op. Ron, welke moet ik aanschaffen? Zeg maar.
Ja, ook dat. Je zal eerst moeten kijken, wat wil je ermee doen? Ze kunnen allemaal vrij veel.
Ja.
Hangt af van je geografische scope. Welke wil je alleen inhuren of wil je ook statement of work? Welke wetgevingen, lokale wetgevingen wil je in het systeem configureren?
Ja.
En wil je het zelf, met welk landschap ga je het integreren? Dus daar echt een advies over geven. Ik denk dat het allemaal goede partijen zijn.
Ja.
Maar je moet echt goed kijken, wat heb ik nodig voor mijn oplossing?
Ja, wat politiek correct
ja,
zeg.
Mooi, okay,
dan wil ik van Paulien een top 3 dan. Wat zeg jij hierop?
Nee, die ga je ook niet krijgen. Oh. Nee. Nee, maar er staat natuurlijk heel veel informatie in die boeken over de verschillende requirements. Wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet? Trek daar je lessen uit.
Ja.
Nodig ze uit, ga in gesprek met ze. Wees ook eerlijk over je eigen organisatie en je eigen knelpunten en beperkingen en belemmeringen. En dan zou je tot de juiste partner moeten kunnen komen.
Mooi, en daarmee sluiten we af. Dank jullie wel voor jullie komst. Als je meer wil weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kun je links naar de nieuwsartikelen vinden in de omschrijving van deze podcast. Verder vind je meer nieuws op Zipconomy.nl. Daar kan je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.